En dat doen we in vers 7 waar we gebleven waren. Ja, dit vers hadden we al besproken, dus ik lees het alleen nog even. Weet dus dat zij die uit het geloof zijn, zonen, erfgenamen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren waarneemt, tevoren ziet, dat God de natiën uit geloof rechtvaardigt, brengt tevoren een goed bericht aan Abraham. In jou zullen al de natiën inbesloten gezegend worden. Letterlijk staat hier dat aan Abraham van tevoren geëvangeliseerd is. Kijk, dus in het Grieks is dat één woord. Dat pro, dat is voor, en dat andere is egalisato of iets dergelijks. Maar dat heeft in ieder geval met evangelie te maken. Nee, dat zitten we niet in. Nee. Maar hier staat dus dat aan Abraham werd geëvangeliseerd. Of ik moet zeggen, al aan Abraham werd geëvangeliseerd. Wij hebben altijd, wij zeg ik nu heel generaliserend. Maar wij denken bij evangelie of evangeliseren of al snel aan het Nieuwe Testament natuurlijk. Hè. Daar hebben we ook de evangeliebeschrijvingen. Maar hier staat dat aan Abraham, dus dat is al in Genesis. Aan Abraham al werd geëvangeliseerd. Nou, wat werd aan Abraham geëvangeliseerd? Nou, Abraham, in jou zullen al de natiën inbesloten gezegend worden. Dus alle natiën zouden in Abraham gezegend worden. En dat was voor Abraham een goed bericht. Een evangelie. Want evangelie betekent gewoon goed bericht. Maar dat, zo staat het hier dan ook in die vertaling van geschriften letterlijk vertaald. Evangelie is eigenlijk gewoon het Griekse woord. Maar Abraham was kinderloos. Hij was verstorven, staat er in Romeinen 4 is dat. Zijn lichaam was niet meer in staat om leven voor te brengen. Hij was verstorven en ook Sarah overigens. Ging het niet meer naar de wijze der vrouwen. Dat meen ik ook de staat te vertalen, maar ook zij was onvruchtbaar. Ze waren beide verstorven en niet in staat om leven voor te brengen. En aan een kinderloze Abraham, die niet in staat was om leven voor te brengen, werd beloofd, in jou zullen alle natiën gezegend worden. Nou, dat was een goed bericht. Dat was evangelie. Dus aan Abraham werd geëvangeliseerd. Overigens, dat is ook een leuke. Abraham betekent vader van vele volkeren. Dus Abraham
Die werd honderd,
maar hij was verstorven. Hij was niet in staat om leven voor te brengen. Er staat ook voor mij ook Romeinen 4. Dat hij zijn eigen lichaam zag, maar dat niet in acht heeft genomen. Maar hij geloofde in God die hem beloofd had. Dus hij zag zijn lichaam aan en hij zei van ja, hier moet ik het niet van hebben. Maar God heeft het beloofd. Dus dat gaat gebeuren. En ja, als Sarah hem dus riep als Abraham, dan een naam heeft bij ons vaak wat minder betekenis. Moet lekker klinken en zo, maar zijn naam betekende vader van vele volkeren. Dus als Sarah hem riep voor het eten bijvoorbeeld, dan riep ze vader van vele volkeren, we gaan eten. Of kom je naar bed, of... Dus daar zit natuurlijk wel humor in. Maar God, kijk, wat God beloofd had aan Abraham was dat uit een verstorvene leven zou worden voortgebracht. Laat ik dat vers er toch maar even bij pakken, want ik heb hier een notitie gemaakt, zie ik. Ik wist niet welk vers het was, maar nu weet ik het wel. Dat is Romeinen 4 vers 19. Hij was niet zwak in het geloof, Abraham. En hij beschouwt, hij ziet zijn eigen lichaam aan, dat reeds verstorven was. Want hij was ongeveer 100 jaar oud en ook de versterving van Sarah's moederschoot. Maar aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof. Maar hij kreeg energie, hij kreeg kracht in het geloof en hij geeft heerlijkheid aan God. Hoe gaf hij heerlijkheid aan God? Nou, door God te geloven op zijn woord. Niet door iets te doen, want Abraham kon helemaal niks doen. Daar gaat de Galatenbrief ook over. Hij geloofde God op zijn woord. Wil je heerlijkheid geven aan God? Nou, geloof hem. En dat is tot zijn eerlijkheid. Want God maakt zijn belofte waar. En de schrift die tevoren waarneemt, tevoren ziet dat God de natie uit geloven rechtvaardigt, brengt tevoren een evangelie, een goed bericht aan Abraham. In jou zullen alle naties in besloten gezegend worden. Dus leven uit de dood zou worden voortgebracht in Abraham, maar dat is natuurlijk ook het evangelie. Uit Abraham kwam voort, ik zei het voor de pauze ook al, het zaad van Abraham. En het zaad van Abraham, dat is oppervlakkig gezien Isaac. Maar ten diepste, dat gaan we straks nog wel zien, in Galaten 3, ten diepste is het zaad van Abraham Christus. Spreekt van Christus. Dus, en hij is natuurlijk opgewekt uit de dood en brengt leven voort. En dat is het evangelie. Nou, dat vinden we allemaal al verborgen. Het is nauwelijks verborgen, maar laat ik toch dat vinden we allemaal al verborgen in die geschiedenissen van Abraham. En dat wordt hier bekendgemaakt door Paulus. In jou zullen alle naties gezegend worden, zodat zij die uit het geloof zijn, gezegend worden samen met de gelovige Abraham. Samen met, hè, zoals wij samen met Christus gezegend worden, wordt hier gezegd, wij worden gezegend samen met de gelovige Abraham, want uit hem zou de Messias voortkomen. Zo vangt volgens mij Matthäus 1 ook aan, dat de Heer Jezus uit zoon van David, maar ook zoon van Abraham. Met koningschap te maken, David, maar ook met de belofte, Abraham. Zodat zij die uit het geloof zijn, gezegend worden. Dus waar is de zegen? Nou, die is in geloof, in het geloof. Geloof is het middel waardoor God rechtvaardigt. God rechtvaardigt door geloof. Dus geloof is het kanaal waardoor hij iemand rechtvaardigt. Hij opent ons de ogen. Wij geloven en ja, dat is het kanaal waardoor hij ons rechtvaardigt, want geloof is geen werk van ons, maar ook dat is zijn werk. Zegen staat overigens altijd tegenover vloek. Dat zijn elkaars tegenovergestelde. En hier staat zo dat zij die uit het geloof gezegend worden, geloof zijn gezegend worden, samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Dus hier staat zegen ook weer tegenover vloek. En de zegen is in geloof. Hè? Zijn jullie in de geest begonnen? Volbrengen jullie nu in het vlees? Zei Paulus. Nou, hier gaat het ook over wat alle die uit de werken van de wet zijn. Die zijn onder de vloek. Onder de wet ontbreekt dus de zegen. Want een mens komt altijd tekort. En de wet veroordeelt de zondaar. Dus dat, ja, daar is geen zegen. Dat is de vloek staat hier. Alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in de boekrol van de wet om dat te doen. De wet veroordeelt de zondaar, maar God, zagen we in Romeinen 4 vers 5 is dat meen ik, God rechtvaardigt de goddeloze om niet. En hier staat ook, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Want onder de wet komt de mens altijd tekort en daardoor is het een vloek. En daardoor is het een zegen dat wij niet onder die wet zijn. Voor mij heb ik vorige keer dat vers aangehaald, uit Galaten 5 vers 3 is dat meen ik. In het begin van Galaten 5, daar staat dat een ieder die zich laat besnijden, zegt Paulus staat tegen die Galaten, die is schuldig de hele wet te doen. Dus je kunt wel je best gaan doen en onder die wet gaan leven, maar ook al kom je maar, of je nou heel veel of een heel klein beetje tekort komt, je bent, als je onder de wet leeft, ben je schuldig de hele wet te doen. En dat
verplicht.
Verplicht. Okay. Ja, maar schuld is verplichting, hè? Dus. Ja. Ja. Dus ieder die zich laat besnijden of wat dan ook, hè, want besnijden is als containerbegrip voor de wet. Ieder die dat doet, die is schuldig de hele wet te doen. En daardoor vervloekt dus een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En dat er in de wet niemand bij God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Ja, dat mag wel duidelijk zijn ongeveer, denk ik dan. Ja. Toch gaat Paulus nog een paar hoofdstukken door, hoor. Over dit onderwerp. Maar ja, het is duidelijk. En dan staat er ook dat er in de wet niemand bij God rechtvaardig, gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. De rechtvaardige zal niet de wet doen of de werken van de wet proberen te doen. Nee, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is overigens een citaat uit Habakkuk. En dat wordt in het Nieuwe Testament, dat de rechtvaardige zal uit geloof leven. Wordt in het Nieuwe Testament een aantal keren aangehaald. Ja, oh, daar waren we net al even. In Romeinen 1, vers 17. Daar gaat het over het evangelie. Hè. Het evangelie is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Want Gods rechtvaardigheid wordt daarin onthuld, geopenbaard. In het evangelie wordt Gods rechtvaardigheid geopenbaard. Ook als ik, ja, dat moet ik altijd even zeggen als het gaat over Gods rechtvaardigheid of Gods gerechtigheid. Dat is niet dat God eist. Dat is de algemene theologie. Gods rechtvaardigheid is dat hij recht eist. Nee, of dat hij recht eist van de mens. Nee, Gods rechtvaardigheid is dat hij recht doet aan zijn beloften. En Gods rechtvaardigheid of Gods gerechtigheid, die begrippen zijn inwisselbaar, synoniemen, Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid wordt in het evangelie onthuld, staat hier. Wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals het geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En nou ja, dat uit geloof tot geloof heb ik het al over gehad, maar ik heb ook altijd de neiging om een rechtvaardige hier ook met een hoofdletter te zien. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, dat heeft hij gedaan. En uit zijn geloof, we hadden het vorige keer over, uit het geloof van Christus, worden wij gerechtvaardigd. En daardoor, ja, daarom zouden wij ook uit dat geloof leven. Geloof in hem. Ja, dat er in de wet niemand bij God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat is wat God rekent tot rechtvaardigheid, geloof. Maar de wet is niet uit geloof. Maar wie ze doet, zal in hen leven. Wie ze doet, zal eruit leven. Die deze dingen doet, zal door dezelfde leven, zegt de Statenvertaling. Ja, dat is natuurlijk de oppervlakkige toepassing van de wet. Dat men de wet zou doen, hè, en daarin zou leven. Nou, dat is een mission impossible, hè, om het zo te zeggen. Want de mens komt tekort. Het vlees komt tekort. En de mens, die wet is weliswaar heilig, rechtvaardig en goed. Maar die mens waarop die gelegd is, die kan dat niet. Wordt er toch nog gezongen? Maar ja, dat wil ik nog zeggen. Toch zit er in de wet, zit er ook een diepere laag. Hè? Want Paulus die is daar hier nog niet aan toe. Maar in Galaten 4, ik haal het nu alleen aan, maar we komen daar nog op. In Galaten 4 zegt hij dit tegen die Galaten: zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, luisteren jullie niet naar de wet? Nou, zij luisterden oppervlakkig gezien wel naar de wet. Want ze wilden weer de hoogtijden houden en die feesten houden en dagen, maanden, jaren en zich laten besnijden. Dus in die zin luisteren ze naar de wet. Maar wat Paulus hier gaat doen, is onderwijzen dat in die wet een diepere betekenis ligt. En hij gaat vervolgens aan de hand van de geschiedenis in het Oude Testament, met Hagar en Sarah en Isaac en Ismaël, gaat hij uitleggen, onderwijzen, dat er onder die wet een diepere betekenis ligt. En dat Sarah en Hagar en Isaac en Ismaël uitbeeldingen zijn van geestelijke dingen. En daarom zegt hij, ja, jullie willen zo graag onder die wet zijn, maar luisteren jullie wel echt naar die wet? Nou, dat deden zij dus niet. Maar Paulus gaat hier laten zien dat die wet wel degelijk ook voor ons ter onderwijzing is. Maar daar, zoals gezegd, daar komen we op. Maar hier gaat Paulus nog niet zo ver. De wet is niet uit het geloof, maar wie ze doet zal door dezelfde leven. Christus koopt ons vanuit de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die, aan het hout die op een hout gehangen wordt. Even intermezzo. Fem, dat gaan we niet doen. Nee, omdat je als je... Nee. Gewoon even nee en ik leg het je straks uit, ja? Anders zit jij straks ook in het gips en dat zie ik niet zo zitten. Ja, zo krijg je hem altijd, krijgen we altijd weer terug. Ja. Het is wel leuk. Het klopt wel, maar... Christus koopt ons vanuit de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die op een hout of aan een hout gehangen wordt. Ja, hij koopt ons uit. Hè? Wij zijn duur gekocht, zegt Paulus. Nou, in bijvoorbeeld... 1 Korinthe 6 vers 20, maar ook in 1 Korinthe 7 vers 23. Voor een prijs werden jullie gekocht. Jullie zijn duur gekocht, zegt staat de vertaling hier. Beest geen of word geen slaven van mensen. Dat is overigens ook wat er bij die Galaten aan de hand was. Dit is dan Korinthe, maar ik wil laten zien ook dat die dingen in al Paulus' brieven naar voren komen. Maar hier zegt hij, jullie zijn duur gekocht. Voor een prijs worden jullie gekocht. Word geen slaven van mensen. Maar hij koopt ons, hij heeft ons gekocht. Wij zijn gekocht en betaald. Dus we zijn ook zijn eigendom. Rechtmatig. Zoals in een van de Timotheüs brieven, daar zegt hij dat hij zijn ziel, zijn leven heeft gegeven tot een losprijs voor allen. Om allen te kopen namelijk. Ja, hij droeg de vloek door aan het hout te gaan, door aan het kruis te gaan. En hij droeg de vloek en hij stierf dus ook als onschuldige. Dat ook nog eens natuurlijk. Nou, vervloekt is een ieder die op een hout gehangen wordt. Ook dat komt overigens uit de wet. Uit Deuteronomium is dat, meen ik. Deuteronomium 21 vers 23 staat er in mijn Bijbel met tekstverwijzingen bij. Dus dat zal het wel zijn dan. Ja, hij koopt ons uit vanuit de vloek van de wet. Door voor onze vloek te worden. Opdat de zegen van Abraham tot de natiën zal komen in Jezus Christus. Opdat wij de belofte van de geest in ontvangst zullen nemen door het geloof. Dus de zegen van Abraham, hè, gaat het hier over. Dat is wat we een paar versen eerder zagen. Dat alle natiën in Abraham gezegend zouden worden. Het staat overigens ook niet... Dat Abraham, in jou zullen uit alle natiën een enkeling gezegend worden. Nee, in jou zullen alle natiën gezegend worden. Dus ook dat is alweer, ook dat is universeel. Hè?
Werd ons altijd uitgelegd dat de Israëlieten zouden worden en de volken eromheen.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk de nakomelingen van Sem.
En alleen die worden gezegend dan? Of,
Ja, en dat waren al die volken. En de rest, dat viel daar buiten. Dat hoorde niet bij die vallen.
Oh, oké. Okay.
Ja, maar dan denk je dat zo is.
Hm?
Dan denk je dat zo is.
Ja, nog steeds?
Nee. Huh?
Dat wist ik, dat was een retorische vraag. Nee, maar dit gaat...
Ja, maar dan verbaas ik me steeds, denk ik. Jo, weet je wel. Maar goed.
Maar dit gaat natuurlijk ook over de zegen van Abraham zou tot de natie komen. Hè? Alle naties zouden in hem gezegend worden. Maar ten diepste is dat in zijn zaad, het welke is Christus. Maar dat staat hier ook, in Jezus Christus. De zegen van Abraham zou tot de natie komen, ja, in Jezus Christus. Staat hier al. Opdat wij de belofte van de geest, wij natiën, in ontvangst zouden nemen door het geloof. Dat de zegen van Abraham is dat alle naties gezegend zouden worden en dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dus uit het geloof van Jezus Christus, ja, tot in ons geloof. Wij ontvangen die beloofde geest, de geest van de belofte, de belofte van de geest, die ontvangen wij dan ook door geloof. En wat Paulus hier uiteenzet is dat die beloften, die worden niet teniet gedaan door de komst van de wet. Dus aan Abraham waren beloften gedaan en die beloften zijn nog steeds geldig, om het zo te zeggen. Die zijn nog steeds van kracht en de komst van de wet heeft die beloften niet teniet gedaan. En dat zegt hij hier ook. Broeders, ik zeg dit naar de mens. Hè? Naar de mens gesproken zouden wij zeggen. Ik zeg dit naar de mens. Net zoals een verbond van een mens dat bekrachtigd is. Niemand wijst het af of wijzigt het. Een verbond, een contract. Ja, dat kun je niet zomaar wijzigen. En dat, Paulus, het gaat hier over Het Abrahamitisch verbond, noemen ze dat wel eens. Dat vind je nergens zo in de Bijbel. Maar, hoe gaat het bekende lied? Het verbond van Abraham, zijn vriend. Bevestigt hij van kind tot kind. We hadden het net over. Dat wordt toch gezongen na de kinderdoop of zo? Ja. Ja, nou ja. Maar een verbond is vast. Dat lezen we overigens ook in Hebreeën, is dat meen ik. Maar een verbond is vast, is onveranderlijk. En God heeft beloften gedaan aan Abraham. En hij zegt, Paulus zegt het is bij een menselijk verbond al zo. Dat bekrachtigd is. Dat wordt niet gewijzigd. Ja, of beide partijen moeten het openbreken en het daarmee eens zijn. Maar niemand wijst het af of wijzigt het. Nou, zo is het dus ook met het verbond dat God gaf aan Abraham. De belofte die God deed aan Abraham. Die worden door de wet niet gedaan. En God gaf ver voor die wet, 430 jaar voor die wet, gaf hij die belofte al aan Abraham. Broeders, ik zeg dit naar de mens, net zoals een verbond van de mens dat bekrachtigd is. Niemand wijst het af of wijzigt het. Ja, nu gaat Paulus weer een steekje dieper en hij zegt, nu werden aan Abraham de beloften uitgesproken en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden, als over velen, maar als over één. En aan jouw zaad. Dat wil zeggen, Christus. Dus Paulus geeft ons hier wel een lesje begrijpend lezen. En als je het niet netjes zou zeggen, zou je zeggen dat Paulus is wel een letterzifter. Want hij zegt, je moet wel goed lezen. Aan Abraham werd de belofte uitgesproken en aan zijn zaad. En hij zegt niet, en zijn zaden, het is geen meervoud, zegt Paulus. Nee, de belofte is aan Abraham gedaan en aan zijn zaad. En wij denken aan bij het zaad van Abraham en wellicht in de eerste plaats aan Isaac. Maar hij zegt nee, aan Abraham en jouw zaad. En dat wil zeggen Christus. Christus is dat zaad van Abraham. Christus is de uiteindelijke erfgenaam van de belofte van Abraham. En in hem worden al die beloften vervuld. Ja, welke belofte dan? Nou, die we al eerder zagen. In jou zullen alle naties gezegend worden. Dus dat zijn echt niet alleen de nakomelingen van Sem. Nee, dat zijn al de naties. Zoals we dat eerder zagen. Kijk, zijn zaad. Ik heb een paar schriftplaatsen uit Genesis waar gesproken wordt over Abraham en zijn zaad. Maar ik had gewoon een van die teksten opgezocht en toen keek ik naar de tekstverwijzingen. En dan zoek je die andere tekstverwijzingen op. Dan vind je weer en dan wordt het een soort cirkel met heel veel teksten. Dus het zijn er echt veel. Het is echt een terugkerend refrein in Genesis. Maar ik heb er een paar waar dit staat. Jaweh, de Heer verschijnt aan Abraham, toen nog Abram. En hij zegt, aan jouw zaad geef ik dit land. En hij bouwt daar een altaar voor Jaweh die aan hem verscheen. Hoofdstuk verder, want al het land dat jij ziet, Abraham moest om zich heen kijken. En God zei tegen hem: al het land dat jij ziet geef ik aan jou en aan jouw zaad tot aan de Ajon. En ik vermeerde jouw zaad. Ik vermeerde jouw zaad als de sterren van de hemelen. En ik geef aan jouw zaad al deze landen. En zij zullen gezegend worden in jouw zaad alle naties van de aarde. En als je dit leest in Genesis, want daarom laat ik er ook een paar zien, dan zou je natuurlijk denken van ja, dat gaat over Isaac en de nakomelingen. Nee, dit gaat ten diepste allemaal over Christus. Dat zegt Paulus in Galaten 3. Al die schriftplaatsen waar belofte wordt gedaan aan Abraham en zijn zaad, daar zegt Paulus van ja, dat staat niet en zijn zaden als van velen, maar het is enkelvoud, het is aan zijn zaad, het welk is Christus. En al die beloften die aan Abraham gedaan zijn, Abraham heeft als vreemdeling gewoond in dat land, en in tenten heeft hij gewoond, hij heeft nooit een plek gekocht of zich daar definitief gevestigd, behalve een graf voor Sarah, meen ik. Maar voor de rest heeft hij niets gekocht, hij verkeerde daar als vreemdeling en bijwoner, zegt meen de Hebreeënbrief. Maar hem waren beloften gedaan en hij wist, ik ontvang dat land toch wel. En hem waren beloften gedaan en hij geloofde God. Maar ten diepste worden al die beloften vervuld in het zaad van Abraham. Het welk is Christus. Hij zal al die landen ontvangen en niet alleen de landen. Maar daarom gaat het hier ook over de sterren des hemels. Hij zal regeren, het zaad van Abraham, Christus, over hemel en aarde.
Ja, want als je Christus dan hier weglaat, dan gaat het om alle nakomelingen van Abraham.
Ja, ja.
En dan ga je ook een claim leggen natuurlijk op een...
Ja, dat wordt ook gedaan natuurlijk. Ja, ja. Ja, en daarom is daar ook in die regio de ruzie tussen de zonen van Abraham, om het zo te zeggen. Van het zaad van... want het zaad van Abraham, als je dat oppervlakkig beschouwt, ja, dan is dat dan Isaac. En er zijn weer andere volken die zeggen, nee, dat is Ismaël. Dus nou, het is een broedertwist die nog steeds voortduurt. Maar ook dat wordt op niet al te lange termijn allemaal opgelost. Dus, en wij stellen ons vertrouwen in het zaad, met een hoofdletter, het zaad van Abraham, het welk is Christus.
We ankeren gewoon nog een tanker.
Ja. Dus wat daar ook gebeurt in het... Midden-Oosten... komt allemaal goed, maar wel op zijn tijd. En aan jouw zaad, dat wil zeggen Christus. Ja, dit heb ik al eerder aangehaald. En dit zeg ik, zegt Paulus, de wet die na 430 jaar gekomen is, maakt een verbond dat tevoren door God bekrachtigd is, niet ongeldig. Ja, volgens mij hoef ik daar nu hoeven daar niets meer aan uit te leggen. Dat hebben we nu een aantal keren gezien, aangehaald. Dus die belofte maakt een verbond dat er tevoren door God bekrachtigd is niet ongeldig, zodat de belofte buiten werking gesteld zou worden. Beloften blijven geldig. Dat is wat Paulus hier zegt. En hier gaat het natuurlijk allemaal om. Eerst waren de beloften, dat is ook nog zoiets, hè? In jouw zaad, Abraham, zullen alle geslachten, alle naties van de aardbodem gezegend worden. Dat is de belofte, boom. Alle naties van de aarde. Toen kwam de wet. Eén natie. Dus tegenover alle naties. Die was daar maar voor één volk. En de beloften waren voor alle naties. Maar God heeft die wet erbij gegeven, ja, met een bepaald doel. Die wet is erbij gekomen, ertussen geschoven. Maar die doet de belofte niet. Zodat de belofte. Het is niet gegeven zodat de belofte buiten werking gesteld zou worden. Die wet is aan één volk gegeven, de belofte zijn voor alle naties. Daar hoort dat ene volk dus ook bij, hè? Alle naties. Want alle naties zijn alle naties. En die wet is voor één volk, daar zou ik nog heel cynisch op kunnen zeggen, daar heeft het christendom natuurlijk ook iets op gevonden. Door het inderdaad op zondagochtend gewoon maar voor te lezen en te doen alsof dat ook voor ons is. Hè? Ik zeg altijd de eerste zin van als men die wet voor gaat lezen. Ik ben de Heer, ik ben Yahweh, uw God die u uit Egypteland uitgeleid heeft. Of uit het diensthuis uitgeleid hebt, uit de slavernij uitgeleid hebt. Dat werd gezegd vanaf de berg Sinai tot dat volk dat daar was, het volk Israël. En dat wordt dan aan de natieën voorgelezen. He, je zit hier onder de natie in de kerk en dat wordt aan jou voorgelezen. Dan zou er toch een lichtje moeten gaan branden van, ja, is dat dan voor ons? Was ik daar ook bij die berg?
Beeldspraak.
Het is beeldspraak. Nou, dan heb ik ook een mooie. Ik ben Yahweh, uw God, die u uit het... ik stotter ervan, want zo vaak hoor ik het niet gelukkig. Ik ben Yahweh, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid wordt. Oké, dat is symbolisch of figuurlijk taalgebruik. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Dan zeg ik van, waar staat die slavernij voor? Die slavernij is een uitbeelding van de wet. Dus als je uit die slavernij uitgeleid bent, dan haal je het ook al uit je hoofd om die wet voor te lezen. Maar daar gaat echt heel die Galatenbrief over. Dus hoe dan ook, ja, Paulus zei net al, het is duidelijk, maar het moet nu wel duidelijk zijn toch, dat we niet onder die wet leven of gesteld zijn. Eén volkje slechts, ook nog eens voor een bepaalde tijd, hè? Want we kunnen nu niet meer heel Galaten 3 bespreken, maar volgende keer gaan we daar gewoon verder. En dan zegt Paulus, de wet is een pedagoog, een tuchtmeester geweest tot op Christus. Dus vanaf Mozes tot op Christus. En dat was ook het einde van de wet.
Dat was ook het doel van de wet.
Dat was ook het doel van de wet, ja. Ja, ja. Nou, daar gaat hij ook nog onorthodoxe dingen over zeggen in dit hoofdstuk. Maar ik laat ook nog één vers verder gaan en kijken of ik wat het in vers 19 zegt. Hè, waartoe de wet gegeven is dan. Hè? Maar eerst vers 18 nog even. Indien het lot bezit, de erfenis, het lotsdeel, uit de wet is, dan niet meer uit de belofte. Ja, als wij zouden ontvangen wat God ons wil geven uit de wet, ja, dan is het niet meer uit de belofte. En het lotbezit is delen in het lot van het zaad van Abraham. Eén met Christus, delen in zijn lot. Hij heeft, ja, dat is Efeze, maar wij hebben in hem het lotsdeel, ik weet niet hoe het er precies staat, maar ontvangen. In hem. Want indien het lotbezit uit de wet is, dan niet meer uit de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Ik heb hier een verwijzing voor mezelf naar Galaten 3 vers 29 staan. Dat is het einde van het hoofdstuk. Ik weet niet meer waarom, maar laat ik er maar naartoe. Oh ja, indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham. Dus hij is het zaad van Abraham, maar wanneer wij van Christus zijn, wanneer hij onze ogen heeft geopend, wanneer hij ons de geest heeft gegeven, wanneer wij geloven en dus van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham en naar de belofte lotbezitters of erfgenamen. Dan delen wij in zijn lot, in zijn lotbezit. Want indien het lotbezit, lotsdeel, de erfenis van mijn part, uit de wet is, dan niet meer uit de belofte. En ik liet net al zien, God bepaalt het lot. Dan niet meer uit de belofte, en juist door de belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Het lotbezit is, als het uit de wet is, dan niet meer uit de belofte, maar het is natuurlijk ook vice versa. Hè? Als het lotbezit uit de belofte is, dan is het dus niet uit de wet. Nou, dat had Paulus wel duidelijk gemaakt hier. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. In de Statenvertaling staat dat wel mooi. Kijk, hier staat wel dat woord van kegaris. Garis is genade. Heeft met genade, met vreugde te maken. En de Statenvertaling heeft dan ook vertaald door de belofte genade geschonken. Wat overigens ook volgens mij een prima vertaling is. Ja, laat ik dan het volgende vers nog even lezen als cliffhanger. Want het is de hoogste tijd. Nou, ik heb nog 1 minuut, zie ik. Wat is dan de wet? Of de Statenvertaling waartoe? Hè? Wat is dan het doel van de wet? Waartoe is dan de wet? Waarvoor is dan die wet gegeven? Als, als Paulus hier uiteen heeft gezet van God heeft een belofte gedaan aan Abraham en de wet doet die belofte niet teniet. Het is niet zo dat door de wet de beloften aan de kant zijn geschoven en nu de wet geldend is of zo. Nee, die wet is erbij gekomen. Dat staat hier. Ze werd toegevoegd. Dus toegevoegd. En we zagen al, de wet doet de belofte niet teniet. De beloften blijven geldig. Nou, waartoe of wat is dan het doel van die wet? Nou, zegt Paulus, ter wille van de overtredingen werd zij toegevoegd. En dat is natuurlijk precies tegenovergesteld van wat altijd geleerd wordt. Want men zegt, de mens heeft een wet nodig, zodat hij minder zondigt. Nou, hier zegt Paulus, ter wille van de overtredingen werd de wet toegevoegd. Oftewel, het werkte de overtredingen juist in de hand. Ja, want waar geen wet is, is ook geen overtreding, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Dus juist de wet is de prikkel van de zonde, dat is ook Romeinen in ieder geval. De wet is de prikkel van de zonde en iedereen, ja, dat zeg ik altijd, iedereen die kinderen heeft, die weet dat het zo werkt. Zet een pot snoep op tafel en zegt van, je mag, ik loop even naar boven, maar je mag geen snoep pakken. Nou, misschien, als je geluk hebt, dan doet het kind het inderdaad niet, maar het is wel maar met één ding bezig. En dat is dat snoep op die tafel, want dat mag niet. Dus dat is wat de wet doet in de mens. Het prikkelt de zonde, het activeert de zonde. En men heeft dit meestal... Kijk, de NBG zegt om de overtredingen te doen blijken. Is de wet daarbij gegeven. Maar dat staat er echt niet. Het is ter wille van de overtredingen. En als ik iets ter wille van iets doe, dan is het om datgene waar het over gaat te bevorderen. Als ik ter wille van jullie iets doe, dan doe ik dat om jullie daar in ieder geval iets te geven. Dat iets toeneemt. Nou, ter wille van de overtredingen werd zij toegevoegd. Dat betekent dat de wet juist is gegeven om de zonde te doen toenemen. Daarom zeg ik dat is nogal onorthodox. Maar Paulus zegt daar waar de overtreding toeneemt, daar is genade veel meer overvloedig. Dus hoe meer overtreding, hoe meer genade. Dat is wat Paulus, dat is ook Romeinen. Nou, en dan staat dan nog wat is dan het doel van de wet? Ter wille van de overtreding werd zij toegevoegd. Totdat het zaad zou komen. En wie jij het heeft beloofd. Enzovoorts. Maar dat zaad is Christus. En dat gaat Paulus ook hier verder uiteenzetten. Dat de wet is gegeven tot op Christus. Nou, daar gaan we volgende keer dan wat uitgebreider mee verder. Dus de volgende keer gaan we gewoon verder bij dit vers. Bij vers 19. En dan zal ik ook nog laten zien dat dit niet de enige schriftplaats is waar dit staat. Want ook in Romeinen, natuurlijk in Romeinen, wil ik bijna zeggen, ook in Romeinen komen we dat tegen. Voor nu gaan we het hierbij laten.